lees je uit 1 Samuel 22. Je mag het opzoeken hier of thuis. Of waar je ook bent, op vakantie misschien wel. Ja? En we lezen met elkaar vanaf het 6e vers. Vanavond weer dus het leven van David en de psalmen. Voor de statistiek, het is aflevering 8. En het gaat vanavond over het gebeuren wat ik ga lezen. En over psalm 52. Dan weet je een beetje wat je te wachten staat. Goed. Nou hebben we het inmiddels allemaal al bijna. Even kijken hoor. Ja. Daar gaan we. 1 Samuel 22 vers 6. Saul zat met zijn speer in zijn hand onder de tamaris op de heuvel bij Gibea, met al zijn dienaren om zich heen. Toen hij hoorde dat David en zijn mannen waren gesignaleerd, zei hij tot zijn dienaren: mannen van Benjamin, dat is de stam hè, waar hij toe die behoort, luister, heeft de zoon van Isaï u allemaal soms akkers en wijngaarden beloofd? Verwacht u dat hij u zal aanstellen als bevelhebber over 1000 of 100 man? Waarom spant u anders tegen mij samen? Niemand heeft me ingelicht dat zijn zoon, dat is Jonathan hè, een verbond heeft gesloten met de zoon van Isaï, dat is David. Niemand van u bekommert zich om mij. En niemand heeft me laten weten dat het nu al zover is dat mijn zoon mijn dienaar heeft opgestookt om me te belagen. Onder de dienaren van Saul bevond zich ook de Edomiet Doeg, die kennen we al van de vorige keer. Hij nam het woord en zei: ik heb de zoon van Isaï, waarom zeggen ze geen David, hè? Apart, moet je ook over nadenken. In Nob gezien. Hij ging naar Achimelech, de zoon van Achitub. Die heeft voor hem de Heer geraadpleegd en hem niet alleen leeftocht gegeven, maar ook het zwaard van de Filistijn Goliath. Daarop ontbood de koning de priester Achimelech, de zoon van Achitub, en al zijn familieleden die priester waren in Nob. Ja? Toen ze aan de koning werden voorgeleid, zei Saul: zoon van Achitub, luister. Jawel, meneer, antwoordde Achimelech. En Saul vroeg: waarom hebt u met de zoon van Isaï tegen mij samengespannen, door hem brood en een zwaard te geven, en God voor hem te raadplegen, zodat hij nu in het geheim een opstand tegen mij voorbereidt? Maar koning, antwoordde Achimelech, wie van al uw dienaren zou men beter kunnen vertrouwen dan David? Hij is uw eigen schoonzoon en de commandant van uw lijfwacht en hij staat in hoog aanzien aan uw hof. Het is toch niet de eerste keer dat ik voor hem God geraadpleegd heb? Integendeel, ik smeek u, leg dit mij en mijn familie niet ten laste, want ik wist van dit alles niets, maar dan ook niets af. Maar de koning zei: sterven zul je, Achimelech, jij en heel je familie. En hij beval de koninklijke garde die naast hem stond, ja, zo vertalen ze het dan, sla toe, dood de priesters van de Heer, want ze hebben David geholpen, en hoewel ze wisten dat hij voortvluchtig was, hebben ze mij niet ingelicht. Maar de dienaren van de koning weigerden hun hand op te heffen tegen de priesters van de Heer. Daarom zei de koning tegen Doeg: doe jij het dan, sla toe en steek de priesters neer. En de Edomiet Doeg, ja natuurlijk, die sloeg toe en stak de priesters eigenhandig neer. 85 stuks, zo zie je. Hij zo doodde hij die dag 85 mannen die het linnen priesterhemd droegen. Ook alle inwoners van de priesterstad Nob werden gedood, alle mannen en vrouwen, alle kinderen en zuigelingen, en ook de levende haven, runderen, ezels en schapen. Eén zoon van Achimelech, de zoon van Achitub, is echter te ontkomen en zocht zijn toevlucht bij David. Zijn naam was Abjatar. Nou, prima. Tot zover is het wel goed. Goed. Zie hem zitten? Koning Saul, te midden van zijn dienaren, Hij gaat zich beklagen. Hij gaat zielen doen. Niemand bekommert zich om mij. Zo is Saul geworden. Zo was hij niet. Hij leeft vanuit een diepe verwerping. Satan spreekt zijn nee uit over zijn leven, over zijn bediening, en hij onttrekt zich niet daaraan. Ja, als je dat niet doet, dan voel je je ook door iedereen bedreigd. Denk maar aan Herodes, ook zo'n aparte Edomiet. Goed. En dat hoor je, ik weet niet eens dat mijn zoon Jonathan, ik heb het ingevuld, hè, een verbond met David sloot. Als je goed meegelezen hebt, geluisterd, dan zie je, Saul doet nu alsof David hem belaagt. En zijn dienaren, die verdenkt hij van samenzweren tegen hem. Je merkt al vrij snel, als je het niet gelijk door hebt, hij wil alles controleren, stevig in de hand houden. En dan komt daar, wie komt er dan ten tonele? De Edomiet, Doeg, Doeg. De Edomiet Doeg, waar is die dus? Van wie is die dus een afstammeling?
Van Esau.
Ik hou het eenvoudig, van Edom. Ja? Edom, zo noemen ze Esau. Ja? En wat betekende Edom ook alweer? Edom, Adam, Dan, weet je, dat hebben we nog die preek gehad over Jacob. Edom betekent het rode. Eerste preek over Jacob, weet je nog, laat mij toch slokken van dat rode. Dat rode daar, slokken. Wat staat er? Er is nog wat. Dus, even heel persoonlijk, niet alleen bij Esau en Doeg, je kunt je op laten slokken door het rode. En wat is het rode dan wel? Dat is natuurlijk niet dat linzengerecht. Maar dat rode zijn aardse dingen. Zijn aardse gebeurtenissen. Daar zou je door op kunnen laten slokken. En dan blijft de Heer een eind weg uit het hele gebeuren. Want al dat andere slok je op, je tijd, je energie, je aandacht, je verdeeldheid. Doeg, de Edomiet. Weet je wat Doeg betekent? Vorige keer niet gezegd, geloof ik. Ik heb ook op moeten zoeken hoor, maar het betekent angsthaas. Angsthaas. En als je daar diep over nadenkt, dus je zegt, ja, zo angstig is hij niet. Nee, maar diep van binnen is hij bang. Diep van binnen is hij angstig. En wie zo leeft als angsthaas, die past zich heel snel aan, wat zal ik zeggen, aan hoe ze in de wereld leven. Zo. In Psalm 52... schetst David zijn vijand. Met name dus Doeg. Hij schetst hem als een onbetrouwbaar persoon. Maar, en dat laat hij ook zien in Psalm 52, de macht van de levende God breekt de macht van de onbetrouwbaar. En Doeg, je hebt het gehoord, je hebt het meegelezen. Hij vertelt aan Saul wat hij zag. David kwam bij Abimelech in het heiligdom. En daar kwam hij voor morele en materiële steun. En die gaf Abimelech hem ook. En heb je gezien wat dat bij Saul doet? Gewoon van binnen. Ja? Wat betekent Saul? Het is goed begonnen hoor, Saul, de gevraagde. De gevraagde. Dat is erg geroepen dus. Ja? En wat vindt Saul nou? Die vindt, dit kan niet. Dit mag niet. Huppatee, Achimelech. Kom maar eens even hier. Bode gestuurd. Hij komt opdraven met al zijn familieleden die priester zijn in Nob. En Saul veroordeelt hen dan, die hebben het meegevolgd, ter dood. Maar, en dat vind ik zo mooi, er staat niet dienaren, er staat lijfwachten. Zijn lijfwachten, die weigeren hen te doden. Want ze zeggen, we gaan niet onze hand opheffen tegen de priesters van de Heer in witte gewaden. Dat doen we niet. Die zullen niet, wat ons betreft, rood kleuren. Mooi, hè?
Maar
het is best riskant.
Dat
is best goed, hè?
Die
is
best riskant.
Best
riskant. Ja.
Ja. En het mooie is dat... Tenminste, het mooie. Saul is zo ermee bezig dat hij daar niet op ingaat.
Nee.
Dat zou je bij in deze wereld soms niet aantreffen. Want dan gaan ze er wel op in. En dan krijgen die het in volle laag. Maar Saul blijft geconcentreerd... Weliswaar op het verkeer. En die denkt, nou, dan moet die Doeg het maar doen. Ja? Dus dan zegt Saul tot de Edomiet Doeg. Doe jij het dan. Sla toe, steek de priesters neer. Nou, zo kort als het staat, gebeurt het ook. Ja? Doeg steekt eigenhandig 85 priesters neer. Moet je je voorstellen, wat een slachtpartij. Maar dan is hij nog niet klaar, want... Dat heeft Saul hem toch niet gezegd, als ik goed lees. Maar daarna vermoordt hij alle inwoners van Nob. En je hebt meegelezen alle vrouwen, alle kinderen en zuigelingen. En ook de levende haven, stieren, ezels en schapen, las ik. Eén ontsnapt er. Eén zoon van Achimelech, en die wordt daarna hoge priester bij David. Die ontsnapt. En hoe heet die? Abjatar. Mooi, hè?
Wat betekent dat?
Het heeft iets met vader en Jatar. Maar dat heb ik even niet. Zal ik nog nazoeken? Zal ik nazoeken? Nou. Psalm 52, dat zei ik al, gaat over wat er in 1 Samuel 22 gebeurt. David richt zich in die psalm tot Doeg. En met dat hij zich tot Doeg wendt, richt hij zich ook tot alle vijanden van hem, of zal ik zeggen de vijanden van God. Nou, en kijk dan maar. Daar begint hij. Ik heb het voor je vertaald, hè? Dus daarom is het af en toe wat gebrekkig Nederlands. Daar houden sommigen niet van. Maar. Vers 1 en 2. Pakken we bij elkaar. Voor de koorleider. Een onderwijzing van David. Naar aanleiding van het komen van de Edomiet Doeg. En dat hij meedeelt aan Saul en zegt. David is gekomen naar het huis van Achimelech. Dat staat er. Je hoort hier de gebeurtenissen, hè? David is gekomen naar het huis van Achimelech. Wat is het huis van Achimelech eigenlijk? Had hij zo'n mooi huis?
Tempel.
Ja, precies. Mooi, hè? De tempel is dat. Tempel was er natuurlijk nog niet, maar tabernakel, inderdaad. Het heiligdom. Waar Achimelech dus hogepriester is. Nou, en dan gaat hij verder. Wat roem jezelf op kwaad, o sterke held. Gods trouw duurt heel de dag. Hoor je er iets in? Wat roem jezelf op kwaad, o sterke held. Gods trouw duurt heel de dag. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat iemand zichzelf beroemt op kwaad? Ja, kwaad spreken. Kwaad berokkenen over die ander die het nooit goed doet. Mensen veroordelen. Vermoorden. Uitbannen. Ook geestelijk in deze tijd. Op deze manier, zal ik het anders zeggen, In deze geest leeft Doeg. En in hem zie je dus de geest van Edom werken. Altijd erop uit mensen, zal ik zeggen broeders en zusters, uit elkaar te drijven. Altijd erop uit broeders en zusters te fixeren op zichtbare dingen. Die anderen dus niet goed doen. O sterke held, o krachtpatser. Dat staat erachter. Nou, dat bedoelt David dus niet echt, hè? Ironisch is dat bedoeld, zeggen zelfs de meeste commentaren. Mens, wat denk je toch sterk te zijn als je zo leeft? Zo zou het ook kunnen zeggen. Zo mensen uitbandt. Zo ze vermoord. En dan het tweede deel van dit vers. En dan hoor je de tegenstelling. Als je heel diep in dat vers nou gedoken bent met me, dan moet je er nog dieper in, dan hoor je een tegenstelling. Gods trouw duurt heel de dag. Zo, die kan die even in zijn zak steken. Gods trouw duurt heel de dag. Dit geeft de weg dus aan die David met God gaat. Gods trouw duurt heel de dag, wij zouden zeggen een leven lang. Gods trouw in jouw leven mag een leven lang duren. Je trouw aan Gods woord, wat hij zegt. Je trouw aan Gods plan, waar hij je verder in wil betrekken. En of je erin mee wil werken. Je trouw aan je broeders en zusters, die je dus niet verlaat. Je trouw aan de gemeente van Jezus. Hierin hoor je de weg van God. Zijn wezen. En je kunt dus kiezen voor het kwaad of voor de weg van God. Je kunt er dus voor kiezen om je te verbinden met God en wie hem volgen. Of om te ontbinden, je af te keren van zijn woord, zijn evangelie, zijn gemeente, kan er zomaar insluipen. In kleine dingen. En, zegt dan vers 4, jij bedenkt verwoestingen. Jouw tong is als een scheermes, een geslepen uitvoerder van bedrog. En dat heb je gezien, hè? Die wat Doeg vertelt aan Saul over David. David was toch maar in het heiligdom van op. En Achimelech, wat deed hij? Die raadpleegde God voor David. Dus die is ook wel voor David. Die gaf David zelfs stoombroden. Hij versterkte hem geestelijk. Hij gaf het zwaard van Goliath. Dus zijn overwinningstrofee. En hiermee verraadt, luister goed, verraadt Doeg de gezalfde van de Heer. Doeg vertelt wat er zichtbaar gebeurde. Maar het gaat dieper. Want je merkt ook, hij wil een wit voetje halen. Hij wil zich met Saul verbinden. Bij hem in een goed blaadje komen. En daarna slaat hij erop los. En daarom keert hij zich tegen David. Jij bedenkt verwoestingen, zo begint het. Daar kan je wel iets bij bedenken nu, hè? Maar ik vul hem even verder in. Deze geest verwoest relaties. Kijk maar in de wereld. Maar misschien ook een beetje religieuze wereld. Deze geest verwoest broederschap. Deze geest probeert in ieder geval mensen mij en jou kapot te maken. Ik weet hoe dat werkt bij jezelf van binnen. En hij gaat verder. Jouw tong is als een scheermes. Zoiets als dat gepraat van jou, Doeg, dat snijdt er wel in. Maar op een andere manier dan Gods woord of Gods geest. En je hebt gezien, want heel de plaats van het heiligdom wordt erdoor verwoest. Mensenlevens, dierenlevens, even voor de Partij van de Dieren en dierenliefhebbers, ja. De veilige woonomgeving. Jouw tong is als een scheermes. Een verslepen uitvoerder van bedrog. Ja? Je voert je bedrog, doeg, geslepen uit. En als je nou aan slijpen denkt, dan snap je dat geslepen. Het komt van een werkwoord. Geslepen, door deze geest lieg jij en bedrieg jij. En wil je ook nog bij het heiligdom horen, want daar kwam die ook regelmatig, die doeg. Die kwam ook in het heiligdom. Ja? Aanbad ook God. Het is wat. Goed. We gaan verder. Hij moet het even kwijt, hè? Hij moet het even kwijt. Naar de Heer en naar jullie. Jij hebt lief, kwaad boven goed. Leugen boven gerechtigheid spreken. Jij hebt lief, alle woorden van verwoesting. Een tong van bedrog. Dat is maar wat. Dus, hij zegt, jij hebt het kwade van de duivel lief. Boven het goede van God. Leugen boven waarheid spreken. Boven gerechtigheid spreken. En dan kun je afvragen, een hele filosofische vraag over hebben, wat is leugen? Net als Pilatus bezig was met de filosofische vraag, wat is waarheid? Het is heel simpel. Leugen is alles waarin de Heer en het plan van de Heer ontbreekt. Voor ons moet het gaan om Gods koninkrijk te bouwen. Om te bouwen aan de gemeente. Om Gods gerechtigheid te spreken. Om in ons eigen leven Gods gerechtigheid te vervullen. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Daar gaat David, hoe beperkt hij soms ook is, hoe raar hij soms ook doet, daar gaat David voor. En dan herhaalt hij in het volgende vers, ik heb ze maar alle twee bij elkaar genomen, de versen. Je hebt lief. Alle woorden van verwoesting. Jij hebt lief, hij herhaalt het. Jij hebt lief. Alle woorden van verwoesting. Alle woorden die negatief zijn. En dus verwoesten. Die een ander veroordelen. Misschien wel omdat jij vindt vanuit het volle evangelie dat jij het allemaal weet. En ik weet hoe dat werkt in het verleden. Ook bij mezelf. Woorden die een ander verwoesten. Die een ander niet opbouwen dat hij denkt, nou ik ga maar weer. Die de gemeente verwoesten. Die de gemeente niet verder opbouwen. Want als je de gemeente opbouwt, dan word je zelf opgebouwd. Zo mooi werkt het. Ja? En die andere geest die werkt heel anders. Dan is het nooit goed. Dan is het nooit genoeg. Nou ja, een tong van bedrog krijgen we dan. Hè? We hebben hem allemaal nog bij elkaar. Ja, een tong van bedrog. Nou, Jacobus, die schrijft hier iets over. Zo is ook de tong, luister goed, een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan die voortbrengen. Ja. Ook bij gelovigen, hè, voor de helderheid. Want daar schrijft Jacobus aan. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam. Een wereld van onrecht die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand. Met vuur uit de Gehenna. Jacobus 3, 5 en 6. Er staat overigens met een Gehenna van vuur. Ja, dat vind ik toch iets anders. Ja. Dit alles geldt dus voor zijn tong. En ik zet hem wat dieper weg dan Jacobus laat gebruiken door boze geesten. Als je het hele stuk leest, dan komt dat er ook wel uit. Vlammen van vuur zijn die boze geesten. En als je daar gevoelig voor bent, of daarop gericht, dan ben je vatbaar voor kwade vermoedens. Kijk maar bij Saul. Ja?
Verkeerde voorstellingen.
Kijk maar bij Saul. Maar het werkt nog steeds in deze tijd. Onwaarheden. Het lasteren van Gods heerlijkheden. Beschuldigingen. Verwijten.
Op die manier,
en dat is een geest natuurlijk, probeert Satan mensen in vuur en vlam te zetten. Psalm 52 spreekt dus over mensen die gezalfden van de Heer vervolgen. Die kwaad spreken over hem. En dat zie je in 1 Samuel, hoofdstuk 22, wat we gelezen hebben. Die hem geïsoleerd willen houden, hem doodwensen. En dan hoef je niet alleen te denken aan David. Dan kun je ook denken aan Jezus. Ook aan jezelf. Maar bij Jezus zie je dit volop gebeuren. Ze willen hem ten gronde richten. Ze willen hem doden. Ze spreken kwaad van hem. Ze leggen valse getuigenis af over hem. Die geest is nog niet dood gegaan. En die leeft nog steeds. Als die mensen daarvoor kan gebruiken. En laat je zelf waakzaam daarvoor. Die hem overleveren. Jezus wordt overgeleverd. Door wie wordt hij overgeleverd? Door twee mensen. Staat twee keer. En ze, meestal Judas, dan vertalen ze verraad. En bij Petrus vertalen ze verloochenen. Maar in allebei de gevallen staat er paradidomi. Dat is overgeven. In de zin van overleveren. Ja? Nou, dat wil je toch niet, hè? Dat je Jezus, dat je zijn evangelie overlevert. In plaats van dat je het uitlevert en uitleeft in je leven. Nou, hij gaat verder. Stevig. Maar God, en ik heb erachter gezet, dus dat staat niet in de tekst hoor. Dat is mijn aanwijzing. Elohim staat niet H voor, geen lidwoord dus. Een God zal jou neerhalen voor eeuwig. Hij zal jou weghalen uit de tent, hebben we er maar van gemaakt. Er staat ook geen lidwoord bij. En hij zal jou ontwortelen uit het land van de levenden. Dat is nogal wat. Een proces wordt hier beschreven. Dat heb je wel door, denk ik. En het proces van, ja, wie zo leeft als Judas, als mensen die David willen overleven naar het leven staan. Als mensen die gezalfden naar het leven staan. Ja, dat loopt allemaal in ieder geval op niets uit. Dat heeft niets in te brengen. En dan denk ik niet, maar dan begrijp je al, dat God mensen neerhaalt. Dan zie ik een proces in werking waarin een God werkt. Waarin Satan werkt. En dat zie je in het leven van Doeg, want daar gaat het om, hè? Die is de centrale figuur, de Edomiet. En in dit proces haalt Satan mensen neer voor eeuwig. Als ze niet terugkeren en opstaan. Satan probeert jou en mij weg te halen uit de tent van de Heer. En zegt niet dat het niet waar is. Dat zou je grootste fout zijn, want dan heb je het ook niet meer door. Ja? Hij probeert jou en mij weg te halen uit de gemeenschap met je Heer. Dat je bidt, dat je verbonden bent met hem, dat je spreekt met hem. Hij probeert je weg te halen uit zijn woorden. Uit de leer van het koninkrijk. Uit de visie op de hemel. En als dat lukt, dan vind je dat prima. Maar je kan bij jezelf merken als er iets van begint. Ik merk dat ook, want dan ben ik niet meer zo betrokken bij Gods woord. Dan ontstaan er neigingen om op een automatische volle evangeliepiloot verder te draaien. En op zich kom je daar niet, maar je komt er ook niet verder mee. Laat ik het netjes houden. Dan ben je niet meer zo betrokken bij het bouwen van de gemeente. En deze geest wil mensen ontwortelen aan het land van de levenden. Als je ontworteld wordt aan het land van de levenden, wat word je dan? Wat ga je dan? Dan ga je gewoon simpel dood. En dus, wees waakzaam. En laat het niet gebeuren. David antwoordt, hè? Prachtige psalm vind ik het. De rechtvaardigen zullen het zien. En er vol ontzag over zijn. En over hem lachen. Ik pak het allemaal mee, hè, de tekst. De rechtvaardigen, wat zijn de rechtvaardigen? Zij die leven uit geloof. Uit geloof in God. Uit geloof in Gods woord. Zij strijden niet een aardse strijd, maar ze strijden de goede strijd. En dat zie je aan het feit dat ze het geloof behouden. Dat ze niet meer zeggen, ja, nou geloof ik er niet meer in. Want dan is het waarschijnlijk toch een volle evangelie aardse strijd geweest. Zij zien wat er zich in de geestelijke wereld afspeelt. En ze geloven, en daar ben wij, verwacht ik, samen met Jezus overwinnen wij al onze vijanden. De toekomst die Jezus geeft, die is zeker. Er zijn een probleem in de wereld en je wordt ermee opgezadeld. Je staat ermee op als je niet uittrekt en je gaat ermee naar bed. Dat is helemaal niet nodig. Want dat heeft de Heer niet voorzien in openbaring. Dat hij zegt, die problemen worden niet opgelost. Die problemen gaat hij oplossen door zijn gemeente. Zij zien dus, en jij hopelijk, verwacht ik, waar het heen gaat. En daarom zijn ze er vol ontzag over. Vol ontzag over hun Heer. Ja? Ze zien, Jezus leidt mij, jou, leidt ons naar de volle heerlijkheid. En ze lachen over hem. Nou, dit is toch... Wat is dit nou toch, joh? Over wie lachen ze? Ja, precies. Over die doweg, over die geest en over mensen die zich mee laten sleuren. Dan hebben we hem helemaal gezet, maar binnen de psalm is het duidelijk. Begin bij doweg. Begin bij die krachtpatser. Die man met die spierballen vol evangelie taal. Ja. Nou. Ze lachen van opluchting, zou ik willen zeggen. Dat kan. In het proces van het kwade werken dood en verderven. Dat zien ze. En dat zien wij. En we zien ook. Dit proces. Dat zullen wij voleindigen. Op een goede manier. Dit proces zal dus een eind aankomen. En dat beëindigen we. Alleen maar. Door stand te houden. In de strijd. In de ellende. In alles wat er op je afkomt. En Satan en wie hem volgen, zij vallen in hun eigen zwaard. Zwaard is beeld van woord en beeld van geest. Ik kan je er iets bij voorstellen. Ja? Ze stikken erin. Als ik het zo eens plat zeg. Nou. Zie de held die God niet tot zijn sterkte stelt. Maar vertrouwt op de veelheid van zijn rijkdom. Sterk is in zijn verwoesting. Je hoort hem doorgaan, hè? Je hoort hem doorgaan. Ze lachen over hem. Dubbele punt zou je dan zelfs kunnen zetten. Bij het vorige vers. Zie die held. Want wat zie je? Hij is niet met God verbonden. Hij verbindt zich ook niet met de levende God. Wat zie je nog meer? Hij stelt God niet tot zijn sterkte. Dat is mooi, hè? Dat jij je mag verbinden, dat jij God tot je sterkte mag stellen. Dat je weet, wat er ook gebeurt, hoe raar het misschien ook is nu. Heer, u geeft mij kracht. En met die kracht dien ik u. Dien ik uw plan. Dien ik anderen. Vervul ik uw gerechtigheid. Dat is mooi, hè? Want je ziet steeds meer de tegenstelling, hoop ik, in deze psalm. Kom ik straks zo aan nog. Deze held, die zo bezongen wordt en over gelachen wordt, die vertrouwt op de veelheid van zijn aardse rijkdom. En bijna zou die, net als de farao's van Egypte, alles in een grafkamer mee willen nemen. Het is toch wat? Maar geestelijk is die arm. Weet je waar die sterk in is? Kijken en keuren. Kijken en keuren. Het is net zo'n soort keurslagen, maar dan geestelijk. Het komt er echt bij afkeuren. Dat snap je. Oordelen, negatief praten over, verwoesten. Wie denkt dat hij de beste is? Het zou je kunnen denken met het evangelie. Die heeft de neiging, ik zeg het heel voorzichtig, om zo te leven. En daar moet ik voor oppassen En daar moet jij voor oppassen. Nou, daar komt hij. Hij heeft ook nog iets leuks over hemzelf. Vers 10. Maar ik heb maar ben ingevoegd, dat staat er niet, maar ze laten wel eens meer het werkwoord zijn weg. Ik ben als een groene olijfboom in het huis van God. Ik vertrouw op de trouw van God, eeuwig en altijd. En dan hoor je stukken uit het begin terugkomen, als je goed luistert. Ik ben een groene olijfboom. Ik ben een groene olijfboom in Gods tabernakel. Ik wortel in het huis van God. David beleidt dit tegenover zijn vijand. Tegenover zijn vijanden die hem dwars zitten, die hem willen knechten, die hem achterna zitten. En hij geeft aan, die zijn ontworteld. Die zijn los van het land der levenden. Maar ik niet, ik laat me niet ontwortelen. Bomen die ontworteld zijn. Judas vergelijkt dwaalleraars met bomen die ontworteld zijn. Lees het maar eens na in Judas. Kort briefje. Maar als hij David nou een beetje volgt, zegt David hier nou dat hij zo goed is? Slaat hij op zijn borst? Als ik de verhaling 1, 2 Samuel lees, en ik weet niet of je dat ook doet, dan krijg je toch wel minstens enige bedenkingen. Zeg ik het weer heel voorzichtig. Hebt hij er weer zoveel duizend omgebracht? Ja? Ik probeer het uit te leggen. Het leven dat David schildert, positief in de psalm, daar streeft hij naar. Hij zal niet vervallen in dat andere. Hij streeft daarnaar vanuit zijn relatie met God. En zo is David een mens naar het hart van God. Hij is bezig met wat God wil. Hij wil doen wat God verlangt. Jij persoonlijk mag bezig zijn met wat God wil. Met wat God verlangt. Het mooie is, weet je ook wat hij van jou verlangt in de gemeente? Ja, dan spits je het gelijk weer toe, anders blijft het zo. Ja, en dan kan je het zelf wel invullen. Of verder naar zoeken. Dat is mooi. Maar het zal altijd positief zijn. Het zal altijd opbouwend zijn. Het zal altijd verder helpend zijn. Mooi. En dan bid je, Heer, ik wil doen wat u verlangt. Ik wil in uw huis verblijven. Ik wil dat ervaren in hoe ik bezig ben in uw gemeente. En als ik dat niet ervaar, dan moet ik daar dus zelf iets aan doen. In mijn eigen leven. Zo zie ik het. En ik denk dat het zo ook werkt. Heer, ik vertrouw op uw trouw. Voor eeuwig en altijd. Een opmaat, hè, in vers 10. Naar die lossen. Ik zal u loven voor eeuwig. Want u doet het. En ik zal uw naam verwachten. Want die is goed. Tegenover uw getrouw. Loop door, hè, de zin. Ik zal u loven voor eeuwig. Daar komt dus geen einde aan. Dat is wat er altijd in het Hebreeuws voor eeuwig staat. Dat is iets waar geen eind aan komt. Ja? Daar komt geen einde aan. En de reden, u doet het. Dat is de reden van lofprijzing. U doet het. U helpt. U helpt verder. U werkt in mij. U werkt in de gemeente. Oh, misschien ook dat je even naar David wil. Dan denk ik aan de manieren waarop God David beschermt. En meestal lukt het. En hij wordt zeker niet vermoord. Wat wel had gekund. Aan de manier, denk ik dan,
waarop de Heer jou en mij beschermt. Vind je die prachtig? Dan hoef ik toch niet naar veiligheid te zoeken. Allerlei aanleiding zou ik hebben om naar veiligheid te zoeken. Maar ik weet, de Heer beschermt me.
Zo zit het in elkaar. Voor mij. En de Heer wil het goede in mij en jou werken. Met ons leven wil hij een heiligdom in de hemel bouwen. Heer, u geeft kracht. U helpt mij door de verdrukkingen heen. U helpt mij door alle vijandigheden heen. Wat u in mijn leven doet, dat is goed. En ik zal uw naam verwachten. De naam van de Heer, het wezen van de Heer, de heerlijkheid van de Heer. Ik zal verwachten, Heer, u gaat in mij gezien worden. Met alle lek en gebrek, zoals ik hier zit of sta, u gaat in mij gezien worden. Dat is toch prachtig, in plaats van dat je over lek en gebrek gaat zitten zauwelen. Toch? Ik vind dat zo mooi. Steeds meer wordt het goddelijk leven mijn deel. Want daar sta ik voor en daar ga ik voor. Ik zal uw naam verwachten, want die is goed tegen u, tegenover uw getrouw. Uw getrouw. En wie staan er tegenover die getrouwen weer? Hebben we nog in de psalm. De bedriegers, de stoere helden, de krachtspatsers, de mensen met volle evangelisch spierballentaal. Ja, ik heb het woord even uitgevonden. David vindt van hen, en dat vind ik wel mooi, als je het goed leest, dan vindt hij ook van hen, zij moeten God gaan verwachten, de Heer gaan verwachten. Voor hun leven en in hun leven. Want die is goed. Ja? Die naam is goed. God is goed. Hij wil in jou en mijn leven het goede doen. Hij wil in ons samen optrekken ook datzelfde goede doen. In onze relaties. Hij wil dat wel. Een ander wil dat niet, dat weet je. Dat heb je gelezen. In deze psalm en in de gebeurtenis van 1 Samuel 22. Weet je, in deze psalm hoor ik eigenlijk ook een andere psalm. Heb je een idee welke? Het gaat niet over de rechtvaardige, ik herhaal het maar even. Over David zelf. En over de onbetrouwbare, de opjager, de verwoester. Degene die ontworteld wordt. Ik help een beetje.
Psalm 1?
Ja, precies. Psalm 1 hoor je hierin. Als je er dieper in gaat, dan hoor je hem gewoon tevoorschijn komen. De psalm van de twee wegen. Eén ding is duidelijk. In die psalm en ook in deze psalm. En ook voor ons leven. Uiteindelijk zal het gedaan zijn met de geweldenaar. En wie zorgen daarvoor? Niet de mensen die zich door de geweldenaar laten leiden en door het geweld, maar de mensen die zich laten leiden door Gods geest. Die bij dag en nacht, Psalm 1, Gods gedachten, zijn plan, zijn woorden murmelen, mompelen, naar binnen toe praten. Ja? Die bouwen aan de gemeente van Jezus. Zij zijn. Of jullie zijn. Jullie zijn. Als een boom geworteld aan waterstroom. En wat staat er dan? Al wat jij onderneemt, dat gelukt. En dat heb ik je ook wel eens uitgelegd, dat werkwoord asher. Dat betekent, dat komt tot de bestemming. De bestemming van God. Omdat jij gaat voor de bestemming van God. Nou, ik vind het wel voldoende voor vanavond. Ik wil eerst bidden en dan gaan we zingen met elkaar. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Ook dank dat u geholpen.